Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. Ik ben blij om vandaag Guido de Wachter welkom te heten. Ja, we zullen vandaag spreken over uw geloof, uw engagementen. Maar natuurlijk willen we het graag eerst wat algemener over u hebben. Zou u zichzelf even willen voorstellen aan onze luisteraars? U bent momenteel op pensioen, maar u hebt een zeer gevarieerd professioneel leven achter de rug.
Jazeker, ik ben Guido de Wachter. Ik heb ervoor gekozen van in mijn leven heel veel verschillende dingen te doen. En mij ook professioneel op verschillende plaatsen en soorten plaatsen te engageren, juist om de wereld beter te leren kennen, in al zijn facetten, en ook beter te leren aanvoelen en appreciëren hoe mensen omgaan in die wereld. Ik ben ingenieur en economist, heb mij de eerste 15 jaar geëngageerd meer in de ingenieurswereld, in de telecommunicatie. Heb daar de gelegenheid gehad ook om vele jaren ook wereldwijd rond te gaan, wat zeer interessant was om andere culturen te leren kennen. Ook om contacten te leggen met andere parochies in de wereld. Hè. Ik ging in mijn vrije tijd ook altijd een keer een babbel slaan met de pastoors van daar, zou ik zeggen. Hè. En na die periode van de eerste 15 jaar ben ik overgeschakeld meer in de financiële wereld voor risicokapitaalinvesteringen. Dat was ook heel, heel boeiend, omdat men tegelijkertijd dan de financiële wereld leert kennen. Maar ook dus heel veel verschillende bedrijven leert verstaan en appreciëren. Hè? Want de bedoeling was daarvan dus nieuwe bedrijven op te starten of jonge bedrijven te laten groeien. En na die periode heb ik zelf mijn onderneming opgericht om andere bedrijven te kunnen bijstaan. Maar altijd vanuit de optiek van wat moet men doen om beter in de toekomst te kunnen goed presteren, maar ook op een humane manier. En daarbij heeft mijn geloof mij ook altijd gedreven om te zeggen van we moeten dit zo doen of anders doen. En in het kader daarvan, in de laatste periode van mijn professionele loopbaan, heb ik zelfs de stap genomen om als algemeen directeur te gaan werken voor het regionaal ziekenhuis in Leuven. En dat was ook dus weer een hele andere sector. Ik zou zeggen dat was de laatste sector waar ik nog niet in gewerkt had. En dat heeft mij ook enorm veel zaken geleerd. Dat was heel boeiend. Hè? Ook erg moeilijk, omwille van het feit dat dat niet één bedrijf is, maar dat dat eigenlijk 101 bedrijven zijn. Hè? Maar heel boeiend om ook die wereld te leren kennen. De zogezegde softwereld, maar waar toch ook heel veel problematieken naar voren komen. En ik heb altijd mijn job gedaan vanuit, gedreven door mijn geloof om het op een goede manier te doen, op een humane manier te doen, andere mensen te helpen enzovoort. En tenslotte, nu dat ik op pensioen ben, doe ik in feite hetzelfde nog altijd. Maar in eerste plaats ook naar de minder begoede broeders in Congo, want ik zelf ben in Congo geboren en dus ik ga dikwijls medisch humanitaire missie. En naar aanleiding van die contacten ben ik ook heb ik ook ervaren dat er toch heel wat problematieken schuilt bij de jeugd die omwille van armoede niet in staat zijn om ofwel naar school te gaan ofwel naar de universiteit te gaan. En heb ik mij daar ook geëngageerd om toch heel wat leerlingen en ook hogeschoolstudenten te begeleiden.
Ja, een hele rijke achtergrond eigenlijk. Maar voor u, voor veel mensen is de confrontatie met verschillende culturen en ja, verschillende zaken soms een argument voor de relativiteit van de zaken en van de overtuigingen. Maar u haalt regelmatig aan dat net uw geloof altijd heel aanwezig is geweest, ook in uw professionele leven. Kan u daar misschien een beetje meer over vertellen? Is het een constante geweest in uw leven? Heeft u het van kleins af aan meegekregen? Of heeft het pas later een plaats gekregen in uw leven?
Wel, uiteraard was ons gezin een gelovig gezin, maar zonder daar iets speciaals rond te maken. Wij waren gewoon een katholiek gezin. En wij gingen naar een katholieke school. Destijds was daar natuurlijk nog een meer constante opvoeding mee gemoeid, en voorbereiding op vormsel enzovoort. Maar wat mij belangrijk leek, vooral was van te kijken hoe dat in de wereld allemaal verwerkt werd en beleefd werd. En ik vond het belangrijk om dat uit te diepen. Om er altijd te zoeken naar van, ja, wat is nu belangrijk? En wat moet ik daarmee doen? En wat doe ik fout? En hoe moet ik mij eventueel aanpassen? En in die optiek is hetgeen dat Christus ook altijd gezegd heeft wanneer hij hier op aarde was, en dat in het evangelie verwoord is, voor mij heel belangrijk. Omdat wij kennen God niet genoeg, wij kennen Christus niet genoeg, en wij letten niet genoeg op de woorden die hij tot ons gericht heeft. Ik ben nog altijd verwonderd een dag van vandaag, als ik het evangelie teruglees, van tja, dat staat erin, ik heb dat nooit opgemerkt, en toch is dat uiterst belangrijk. Dus ik vond het belangrijk van een band op te bouwen met God en met Christus, om mij telkens terug te heroriënteren en beter in staat te stellen om gewapend te zijn tegen al wat op ons afkomt vanuit de wereld. Want de wereld is niet simpel. Er is veel goed in de wereld, maar er is spijtig genoeg ook veel kwaad in de wereld. En dat overkomt ons. Dat kan ons overkomen op het werk, maar ook in gezinsverband of bij andere gelegenheden. Dus wij moeten gewapend zijn om te weten van hoe moeten we daarmee omgaan. En dat was voor mij een drijfveer om te zeggen van ik moet dat verder uitbouwen, ik moet daarover nadenken. En zo heb ik ook heel veel gelezen en nagedacht en gebeden en ook toch wel een band opgebouwd met God. Zo'n persoonlijke band, wat ik bijzonder belangrijk vind.
Maar u heeft altijd, hoe zal ik het zeggen, wel een zekere welwillendheid naar God toe gehad. Het is niet dat u op een bepaald moment in uw leven zich van het geloof heeft afgekeerd of uw geloof tijdelijk bent verloren?
Nee. In mijn geval, ik zou zeggen gelukkig, is dat niet het geval geweest. Maar wat er wel gebeurt, is dat je uw oorspronkelijk geloof, dat je in uw gezin gekregen hebt van vader en moeder en zo, ja, dat je als kind gewoon aangenomen hebt, dat gaat je als adolescent toch wel terug in vraag stellen. En dat is normaal. Want je moet het je eigen maken. Je moet wel zeggen van, ja, men heeft mij geleerd dat dit of dat, maar is dat wel zo? En dan breekt je dat misschien tijdelijk af, maar als je voldoende aandacht hebt en openheid, dan komt vrij snel terug die indicatie van, ja, maar het is toch waar, want. En dan bouwt je dat terug op. Ik denk dat dat een normale vorm is van geloofsontwikkeling. Maar spijtig genoeg is een dag van vandaag dat niet zozeer het geval bij heel veel mensen. Ze hebben misschien toch een zekere religieuze opleiding gehad, of educatie, of er iets van opgestoken. En na het vormsel gaat dat dikwijls weg, omdat ze gewoon met de massa meelopen in de wereld, ja? En de wereldse dingen volgen en geen aandacht meer hebben of zich geen vragen meer stellen en dan dat gemakkelijk loslaten ook.
Niet dat we bij Radio Maria geloof in vraag willen stellen, maar ik vraag het eerder als getuigenis, omdat u dan ook een wetenschappelijke studies hebt gedaan. Vandaag is een veel gehoord en ook wel kort door de bocht vooroordeel dat geloof en wetenschap elkaar zouden uitsluiten. Is het voor u als wetenschapper ooit iets moeilijk geweest om geloof erbij te nemen? Is het, hoe verantwoordt u dat naar de buitenwereld toe?
Ja, voor mij is het absoluut geen probleem. Ik zie geen tegenstelling tussen wetenschap en geloof. Zoals sommige mensen beweren. Hè. Ze zeggen, ja, de wetenschap die zegt ons dit en dat en die kent geen God enzovoort. Voor mij is geloof ook een wetenschap waar men moet aan werken. Binnen een wetenschap moet men ook eerst onderzoeken, kennis opdoen, beter verstaan. En pas dan kan men de volgende stap zetten in de wetenschap om te zeggen van kijk, met die en die gegevens die we denken juist te zijn, want het blijft altijd een denken van juist te zijn, kunnen we de volgende stap zetten en weer iets nieuws ontdekken in de wetenschap. Maar dat is in geloof ook zo. En geloof, om te kunnen geloven, moeten we ook een kennis opbouwen. Tussen haakjes, dat is het probleem van vandaag. De jongere mensen hebben bijna geen kennis meer van het goddelijke, van het geloofsmatige enzovoort. En dus kunnen ze er ook weinig over nadenken. Dus om te zeggen van, ja, ik wil daarin vorderen, moet je juist gelijk in gelijk welke wetenschap en kennis opdoen, reflecteren, nadenken, uitwisselen met andere mensen om ideeën op te doen. En dan kun je je standpunt bepalen van, maar dat moet toch wel iets zijn dat waar is of dat kan zijn. Hè? En omgekeerd, wetenschap is ook geloven. Mensen realiseren zich dat niet, maar in de wetenschap gaat men ook op een bepaald moment bepaalde dingen voorop stellen, maar men denkt dat het zo is, men gelooft dat het zo is. Men spreekt dan van een theorie, men bepaalt een theorie, maar moet men ook testen dat dat wel waar is of niet. Dus ook dat is een soort geloofsproces. Dus die twee hebben met elkaar te maken. En ik heb nooit voor mezelf een conflict gevonden tussen al wat ik geloof en al wat ik weet als wetenschap.
Dan ook nog even over uw professionele leven. U heeft al aangehaald in welke verschillende domeinen u allemaal gewerkt heeft. Heeft u alles even graag gedaan? Of is er een periode waar u op terugblikt en zegt dat was nu toch wel echt de mooiste periode in mijn professionele leven?
Wel, het was allemaal heel verschillend. Hè? Maar ik heb het allemaal even graag gedaan. En waarom? Omdat juist elke stap en elke evolutie, in welke context het ook was, mij veel heeft geleerd en bijgebracht. En men moet wel realiseren, het is niet de normale zaak voor iedereen om telkens te veranderen, maar als men verandert van de ene job naar de andere, ja, dan moet men voor een goed stuk terug van nul beginnen. Natuurlijk, men neemt een hele bagage mee, maar in een nieuwe context moet je bijna terug van nul beginnen, hè, om u in te werken, om u waar te maken enzovoort. En dat was ook een hele uitdaging die mij geboeid heeft. Dus elke stap of elke grote periode in mijn loopbaan is voor mij belangrijk geweest en interessant geweest om weer nieuwe aspecten aan te brengen. Hè? Ook ten opzichte van mijn geloofsleven. Van hoe moet ik daar of met die problematiek nu omgaan?
Ja, en het heeft misschien uw geloofsleven ook mee uitgediept.
Absoluut, absoluut, ongetwijfeld.
Ja. Ja, alvorens we dadelijk graag wat spreken over verschillende geloofsengagementen die u aangaat in uw leven, om uw portret nog een beetje te verfijnen, op punt te stellen, heeft u ook een gezin?
Absoluut. Ik heb een gezin met drie kinderen die zelf al hun gezin hebben en elk van de drie kinderen hebben ook weer drie kinderen, dus we hebben 9 kleinkinderen. En we zijn er heel blij mee, want ze hebben ook allemaal een mooie evolutie meegemaakt. Er is wel veel leeftijdsverschil tussen de oudste kleinzoon en de jongste. Het gaat van 20 jaar tot 1 jaar, maar dat maakt het ook heel, heel boeiend. Hè?
We gaan er nu even muzikaal tussenuit en dan hebben we het dadelijk graag verder over uw geloof.
Oh,
En van harte welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Guido de Wachter, voormalig algemeen directeur van het regionaal ziekenhuis van het Heilig Hart in Leuven, naast vele andere beroepen die ik niet allemaal nu ga opsommen terug. Ja, intussen bent u op pensioen, maar zoals u al aanhaalde, u heeft nog van alle bezigheden en u bent eigenlijk even actief als daarvoor, als ik het goed begrepen heb. Ja, ik zou het daar toch graag met u over willen hebben. Zo heeft u al aangehaald dat u ook een bepaald werk heeft in Congo ter ondersteuning van de studenten. Wilt u daar een beetje meer over vertellen? Hoe is dat tot stand gekomen en wat doet u precies?
Ja, dat is tot stand gekomen naar aanleiding van andere activiteiten die we doen in Congo. Wij gaan regelmatig, al sinds 2008, op medisch-humanitaire missie, om daar 2 of 3 keer per jaar zo'n missie te hebben, waarbij dus mensen met een handicap of met een bepaalde afwijking orthopedisch geholpen worden. En ik ga daarmee mee, omdat ik ook veel technische support kan geven om de omgeving in de omgeving mogelijk te maken dat die dingen plaats hebben, want men heeft veel technieken nodig en soms falen die. En de reden dat ik dat ook doe is omdat ik zelf in Congo geboren ben en dus voor mij zijn de missies meestal in Lubumbashi en omstreken. En het is tijdens sommige van die missies die we dan hielden, niet in de stad zelf, maar op 350 kilometer in de Brusse, ten noorden van de stad, dat ik merkte dat er daar toch veel jongeren waren. Enerzijds kinderen die terug naar huis gestuurd werden omdat de ouders niet betaalden. Je moet weten dat in Congo de ouders zelf moeten betalen voor de educatie van hun kinderen. En dat kost toch bijna $10 per maand per kind. En als de mensen 5 kinderen hebben, dan ze hebben bijna geen inkomsten, dan kunnen ze dat niet halen. Dus daar werden een aantal kinderen terug naar huis gestuurd. En dan heb ik gezegd van, kijk, dit kan niet. Ja? En ik heb aan de lokale kerk gezegd van, dat mag nooit gebeuren. Een kind mag geen slachtoffer zijn van een situatie die volwassenen en politiekers tot stand brengen. En we hebben dan een fonds opgericht om in de eerste plaats die leerlingen te ondersteunen. Maar er was een tweede aspect. Ik zag ook dat kinderen die heel intelligent waren, die goede resultaten hadden in hun humaniora, bij het afstuderen, dat die geen enkele kans hadden om ten eerste werk te vinden in eigen stad of dorp. En dat die dus eigenlijk een beetje een vogel voor de kat waren en ook geen kans hadden om te gaan studeren. En zo ben ik begonnen eerst met 3 studenten te gaan ondersteunen. Maar dat is nu uitgegroeid tot in totaal 55 universiteitsstudenten en nog eens een keer een goede 20 hogeschoolstudenten. En dat vraagt natuurlijk een enorm engagement om die mensen allemaal te helpen, op te volgen, ook te zorgen dat er hier van andere mensen steun gevonden wordt om dat mee te financieren.
U heeft natuurlijk een band met Congo, omdat u er geboren bent. Kan u ook verder nog wat indrukken vertellen? Heeft u een liefde voor het land gekregen door er vaak naartoe te gaan?
Wel, we hadden al een grote liefde voor het land, door het feit van daar geboren te zijn en toch heel onze lagere school daar doorgebracht te hebben. Hè. Tot mijn 12 jaar ben ik daar geweest. Dat was tot een jaar na de onafhankelijkheid. Daarna is bijna 50 jaar het contact verbroken geweest, maar door die medische missies is daar terug een echte band ontstaan. En voor mij was het ook een oogopener van hoe dat die mensen moesten leven, in welke moeilijke omstandigheden, en dat die desondanks toch dikwijls blijer zijn dan de mensen hier, hè, die alles en nog wat hebben.
Ja. En op vlak van geloof, heeft u daar ook bepaalde indrukken al opgedaan?
Absoluut, absoluut. Het geloof is veel groter en diepgaander in Congo, althans op dit moment, dan het nu bij ons is. Hè. Die mensen zijn nog echt verbonden met God. Dikwijls ook vanuit verschillende religieuze groeperingen. Dat is niet altijd katholiek, maar de katholieke kerk heeft wel een heel belangrijke impact in Congo. Hè. Is toch wel de grootste, laat ons zeggen. En ik merk ook dat de studenten die ik ondersteun altijd terugverwijzen naar God en de hulp die ze krijgen daarvan om hun leven waar te maken.
Mooi. Ja, over die verbondenheid met God en het belang daarvan heeft u het daarnet ook al wat gehad in uw persoonlijke leven. Iets anders waar u bij betrokken bent, is waar leven in God? Ja, het is een internationale vereniging, of hoe moet ik het noemen, maar kan u dat toch een beetje toelichten voor de mensen die het niet kennen?
Ja, waar leven in God is een wereldbeweging. Ja. Het draait eigenlijk allemaal rond boodschappen die God geeft aan onze wereld. En ik moet ook zeggen, het is niet het enige kanaal langs waar God tot de wereld spreekt. Want dat weten de mensen dikwijls niet. Hè. Ze denken altijd van, ja, maar waar is God? We zien hem niet, we horen hem niet. En waarom komt hij niet tussen bijvoorbeeld in een oorlog met Oekraïne of wat? Of waarom heb ik kanker? Mensen stellen die vragen omdat ze eigenlijk niet voldoende op de hoogte zijn en ook niet zien dat God wel degelijk met de wereld bezig is. En juist zoals hij vroeger tot de mensen sprak, hè, ook in het Oude Testament, en zoals Christus tot ons gesproken heeft ten tijde dat hij op aarde was, ja, zo blijft God ook met ons spreken via allerlei kanalen. En het is zelfs niet te tellen langs hoeveel kanalen dat God in contact is met de wereld om ons boodschappen te geven van hoe dat hij er naar kijkt en wat dat hij belangrijk vindt. En dat is dikwijls anders dan dat wij denken. Hè? Want God heeft trouwens gezegd van mijn gedachten, of uw gedachten zijn mijn gedachten niet, hè? En uw wegen zijn mijn wegen niet. En daar moeten we toch wel eens over nadenken. En zo is het ook het geval dat God boodschappen gegeven heeft aan een dame die tot de Grieks-orthodoxe religie behoort, maar die ook heel veel contacten heeft met de katholieke wereld en met Vaticaan contacten heeft gehad, want zij heeft als opdracht gekregen ook om de eenheid tussen alle kerken te bewerkstelligen. He, dus zowel katholieken, protestanten, dus tussen alle christelijke denominaties, he, de orthodoxe, want daar zijn ook nog veel vormen van orthodoxie, om daar terug die eenheid tot stand te brengen en daarvoor te pleiten. En daarvoor heeft zij ook in het Vaticaan dus belangrijke stappen gezet. En die boodschappen zijn verschenen in een boek. En dat boek heeft uiteindelijk, nadat kardinaal Ratzinger, nog net voordat hij paus geworden is, nadat hij dat 3 jaar heeft ontleed, heeft dat boek uiteindelijk het Niel Opstad en het imprimatur gekregen van bisschoppen van de katholieke kerk. Dus dat is toch wel ook een garantie dat we hier spreken over iets dat belangrijk is en serieus is. En dat boek is oorspronkelijk in het Engels uitgegeven, maar is intussen tijd ook in 42 talen vertaald. En dat is dus een beweging in heel de wereld, hè, waar daarover gesproken wordt, waar gebeden wordt, waar gebedsgroepen ontstaan enzovoort.
En hoe heeft je die beweging dan leren kennen eigenlijk zelf?
Wel, dat is een zekere zin toeval geweest ook, omdat ik, zoals ik al vertelde, ik was geïnteresseerd om alles of zoveel mogelijk te lezen rond wat er gebeurt in de wereld, hè. Ook zakelijk, maar ook op religieus gebied. Ik heb altijd geïnteresseerd geweest van wat er met de kerk gebeurde, enzovoort, enzovoort. En ik was al sinds de jaren 70 geabonneerd op een tijdschrift dat maandelijks uitkomt, Stella Maris, vanuit Zwitserland uitgegeven. En daar verschenen regelmatig artikels in van wat er gebeurde in de wereld, in bijna alle landen van de wereld. En zo af en toe kwam ik ook in contact met die publicaties. En ik vond het altijd heel boeiend wat dat daarin stond. En dan ben ik mij ook gaan verdiepen in die zaak. En ja, God begeleidt u daar ook bij, hè, om te zeggen van, tja, kijk eens. In feite was voor mij de verrassing het grootste, dat ik heel in het begin, als ik er serieus naar aan het kijken was in 2015, dat ik een video kreeg waarbij die dame die boodschappen kreeg en dus ook naar buiten bracht, dat die een conferentie hield in Lubumbashi, in mijn geboortestad. En dat ik daar eigenlijk niks van wist. En op dat moment gebeurde dat in het voetbalstadion, in aanwezigheid van de gouverneur en van al zijn adjudanten, zou ik zeggen, maar ook in aanwezigheid van de bisschoppen, de plaatselijke aartsbisschoppen en bisschoppen van de katholieke kerk. Om maar te zeggen welk belang dat eraan gehecht werd. En dat werd tegelijkertijd live uitgezonden in Lubumbashi. Ja, dat zijn dingen die wij hier niet gewoon zijn, maar dat laat weer zien hoe dat volk hierachter op een andere manier aankijkt tegenover het geloof in God en ook de eerbied voor wat God met ons voor heeft.
Ja, en dat God ook een plaats krijgt eigenlijk. Hè?
Absoluut, ja. Absoluut. Ja. En dat is bij ons veel te weinig het geval. Ja. Hè? Men onderschat het belang van God in de wereld. En men onderschat een tweede ding, of men heeft daar geen besef van. Ik zeg altijd aan de mensen, God loopt vlak naast u mee in uw leven. Maar je moet hem herkennen. En dat is een beetje gelijk de Emmausgangers. De Emmausgangers waren ook totaal ontmoedigd, ontgoocheld. Ze waren nogthans, het waren twee leerlingen die dicht bij Christus hadden gestaan, die alles visueel hadden meegemaakt, die ook gehoord hadden wat Christus allemaal vertelde. Maar dan op het moment dat hij gevangen genomen werd en ter dood gebracht, dan dachten ze van, we zijn verkeerd geweest. We dachten dat dit de grote oplossing zou zijn en het is allemaal om zeep, om het zo met een woord te zeggen. En die mensen gingen dan terug naar huis om te zeggen, we gaan terug ons vroegere job oppakken. Maar zij beseften niet dat God naast hun liep. Hè? En dat is een beetje wat dat met ieder van ons gebeurt. Wij beseffen niet dat God echt reëel aanwezig is in ons leven.
En bij u is dat besef steeds meer gegroeid, kan u zeggen?
Absoluut, ja.
Ja? Is het voor u nu ook eenvoudiger om God te herkennen in uw leven dan vroeger? Heeft u daar een bepaalde...
Ik denk van wel, hè, want men krijgt een zekere rijpheid, hè, om daarover na te denken en zelfs daarover te spreken. Hè. Wat ik altijd probeer te doen voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn, is van wat meer toe te leggen wie God is, In alle realiteit, want mensen hebben geen goed beeld van God. En het is pas als we een juist beeld krijgen, dat we gaan zeggen, ah, zit het zo in elkaar? Ja, dan kan ik er meer in komen, kan ik meer begrijpen waarom dat we wel in God zouden geloven.
Kan u dat misschien een beetje concreter toelichten? Want dat is wel interessant. Dus een beeld dat veel mensen hebben van God, dat niet klopt. Welk beeld is dat dan in uw ervaring?
Wel, dat is moeilijk om te zeggen, omdat dat heel verschillend is van mensen, van de ene mens tot de andere mens. Maar dikwijls is het zo dat ze een oudbollig beeld hebben, of een menselijk beeld hebben van God. Terwijl God niet direct voor te stellen is als een menselijke persoon. Behalve dan in de figuur van Christus. Voor degenen die het moeilijk hebben om meer spiritueel te denken, is er nog altijd de figuur van Christus om te zeggen, van tja, wie was dat? En hoe goed was hij als mens? En wat heeft hij ons allemaal geleerd? Maar daarnaast kunnen we ons ook de vraag stellen over God als God de Vader. Wie is dat? Hoe ziet hij eruit? En ja, het zou me te ver voeren om dat hier allemaal uiteen te zetten, maar als ik een hint mag geven voor mensen om over na te denken. Er is eigenlijk maar één persoon in de tijd van Christus die met de nagel op de kop heeft gezegd van God is liefde. En dat was Johannes. De anderen hebben dat zelfs niet ten volle begrepen. Ja? En ik ben daar nog een stap in verder gegaan om te zeggen van niet alleen is God liefde, maar liefde is ook God. Deus caritas est, non solum Deus caritas est, sed enim caritas Deus est. De liefde is ook God. Dus de liefde, dat we niet altijd goed begrijpen wat liefde is enzovoort, maar de liefde is voor mij een levend wezen. Dat is geen abstract begrip. En dat levend wezen, dat is God. En als men daar begint over na te denken, wat zo'n levend wezen allemaal zou beslissen en doen, Ja, en dan komt men tot een heel rijke uitleg van al wat er in onze wereld leeft en gebeurt. En dan kun je ook zeggen, ja, en waar komt dan het kwaad vandaan enzovoort? Want liefde, hè, wil geen kwaad. Ja, het kwaad komt niet uit God. Het kwaad komt juist uit het feit dat die liefde ons gecreëerd heeft met als noodzakelijke voorwaarde de vrijheid. Want zonder vrijheid kun je niet echt lief hebben. En daar zit het probleem. Als we de vrijheid misbruiken, ja, in ons voordeel, uit eigen belang, om zelf beter of rijker of machtiger te worden, ja, dan loopt het mis. Daar komt het kwaad vandaan. Maar God wil dat niet. God wil dat wij de liefde beantwoorden op de goede manier, zoals Hij dat ook bedoeld heeft. En daar moeten we aan werken, daar moeten we leren verstaan. Maar dan krijgt men een heel ander godsbeeld. Ook hoe die liefde juist in elkaar zit, maar ik ga daar nu niet kunnen uitleggen, want dat zou ons te ver voeren. Maar dat is een hint voor de mensen om te zeggen, denk een keer na in die richting over wie God is, wat God is. En wat een liefde zou doen.
En zo God dan ook stilletjes aan herkennen in het dagelijks.
Absoluut, absoluut. En dus een van de, ik kan misschien iets eraan toevoegen, een van de grootste verwonderingen die elk van ons gaat hebben bij het einde van ons leven, als we boven komen, hè, en God gaan zien voor de eerste keer. Het is niet God die direct tegen ons gaat spreken, die gaat gewoon glimlachen. En wij gaan zeggen van, hoe is het mogelijk? Ik heb u alle dagen, alle uren, alle minuten, alle seconden gezien en ik wist niet dat jij dat waart. Dat is hetgeen dat we gaan zeggen. En op het moment dat we dat gezegd hebben, gaan we ook aanvoelen van, ja, maar dan heb ik dit verkeerd gedaan en dat niet goed gedaan. Dat wel goed gedaan, maar misschien... We gaan onszelf beoordelen vanuit dat perspectief.
En uiteindelijk gaan we dat pas ten volle kunnen zien als we God zien.
Ik wil zeggen, uiteindelijk wel. Ja. Hè? De volle waarheid gaan we dan pas weten. Hè? Nu weten we nog altijd maar een deeltje. Hè? Maar het is wel onze roeping om dat verder uit te bouwen, om dat verder te leren kennen. En dat is juist de rijkdom waar ik toe gekomen ben, door daar misschien ook zoveel mee bezig te zijn, dat ik daar een heel inzicht in heb gekregen, een heel warm gevoel ook daarover. Hè? Want God wil altijd het goede met ons. Hè? En dat is mooi.
Ja, want de luisteraars kunnen het niet zien zoals ik het nu zie, maar u straalt nu ook een vreugde uit, u lacht. Het geloof is ook iets dat u gelukkig maakt. God
absoluut,
maakt u gelukkig.
Ja. Absoluut. Ja. En het is buitengewoon belangrijk. Mensen onderschatten het belang van geloof, zelfs voor hun gewoon werk of hun gewoon leven.
Nog heel eventjes terugkomen op waar leven in God. U zegt, ja, dat is dus een internationale beweging. Waaruit bestaat dan uw betrokkenheid? Heeft u gewoon contact met andere mensen die interesse hebben in de boodschappen of die graag daarover spreken? Of waaruit bestaat het dan precies wat jullie doen?
Wel, het is zo dat wij uiteraard in contact blijven met de internationale organisatie. Er is een globale organisatie, TLIG.org, TrueLifeInGod.org, waar ook alle landen aan verbonden zijn en waar ook de informatie in heel veel talen, in 42 talen, wordt ter beschikking gesteld. En elk land heeft ook zijn eigen organisatie. En ik ben onder andere verantwoordelijk voor de Vlaamse kant, maar ik ben ook in nauwe contact met de persoon die dat voor Wallonië doet. Hè. En ik blijf ook in contact met onder andere Frankrijk, Nederland enzovoort, en de internationale organisatie.
Mm-hmm. En wat is het?
Wij zijn, ja, even nog aan toevoegen, er is elk jaar ook wel een internationale pelgrimage. Enfin, dat is niet elk jaar, dat is om de twee jaar normaal. En ook een retrette. En ik ben sinds 2015 heb ik deelgenomen aan de internationale pelgrimage. Dat was een keer in Rome, een keer in Moskou. Ook heel interessant om te vernemen wat daar gebeurt. Een keer in Griekenland zelf.
En zijn er zowel orthodoxen als katholieken als andere diensten aangesloten?
Ja, absoluut. Dus daar zijn alle denominaties bij aangesloten. Om maar een voorbeeld te geven, hè. Bij zo'n internationale bijeenkomst, daar zijn gemakkelijk zo'n 800 mensen uit heel de wereld aanwezig. Dat zijn een aantal leken, maar dat zijn ook meer dan 100 mensen die betrokken zijn bij hun kerk. En dat gaat van priesters tot religieuzen, tot bisschoppen, zelfs kardinalen zijn soms aanwezig. Maar ook uit de Koptische kerk, ook uit de Aramese kerk, ook uit de Orthodoxe kerk enzovoort, die van Constantinopel of ander. Dus dat is enorm interessant. In 2015 bijvoorbeeld heb ik de gelegenheid gehad om ook heel lange conversaties te hebben met de bisschop van Damascus, op het moment dat Syrië ook in oorlog was. En ook een heel ander geluid te horen van hoe zij daarnaar kijken. Maar de hoofdbedoeling is wel degelijk van de kerken terug samen te brengen. En ook het Vaticaan is op zichzelf daarmee bezig.
Is die bedoeling ook hetgeen wat u er zo in aanspreekt? Is dat iets waar u een bijzonder hart voor wegdraagt, voor de eenheid onder de christenen?
Onder andere, want wij hebben een enorm gebrek aan eenheid. En dat is niet alleen op religieus gebied, dat is eigenlijk ook op ons gewoon dagelijks werkgebied. Een van de grootste dingen die wij mankeren om op een goede manier dingen te kunnen doen, is eenheid, eenvormigheid onder elkaar. Dezelfde inzichten waarmee dat we samen solidair iets kunnen bereiken. En dat geldt ook op religieus gebied. Het is eigenlijk een schande, en Christus noemt het ook zo, het is eigenlijk een schande dat zijn kerk zo verdeeld is geraakt. Door onze fout, door ons toedoen. En dus het zou geweldig zijn, moesten al die christelijke gemeenschappen mekaar ten volle terug kunnen vinden en ook mekaar appreciëren en terug naar mekaar toegroeien. In diversiteit, hè? Want iemand die een orthodoxe cultuur heeft en iemand die een westerse cultuur heeft, dat is verschillend. Maar je kunt dat daarin passen. Maar dat je naar eenzelfde doel en uiteindelijk ook de eerbied voor eenzelfde God gaat.
Diversiteit in cultuur, maar eenheid in geloof en in God.
Absoluut. Ja. En eenheid in aanbidding en eenheid in eerbied voor wie God is en wat hij voor onze wereld betekent. En dat is hetgeen dat God ook gaat realiseren. Hè. Om maar te zeggen, ik had in het begin ook gezegd van, zelf als je het evangelie leest en opnieuw leest, daar komen altijd terug dingen in voor dat je zegt, tja, ik heb dat nooit gemerkt, dat daarin staat. En Christus zegt op een bepaald moment ook van, wanneer je bidt tot de Vader, Vader, mogen allen terug één zijn zoals jij en ik één zijt. En in de Bijbelse teksten van Jesaja en van nog veel ander, staat die profetie dat op het einde al de landen van de wereld allemaal terug met één visie naar God zullen gaan. Ja? En dat staat ons misschien vroeger te wachten dan dat wij denken. Ondanks dat we dat nooit geloven. Als we naar de huidige wereld kijken, dan denken we dat het allemaal versplinterd is en veel bevechting van de ene met de andere. En we geloven niet dat daar terug een grote eenheid uit kan komen, maar eigenlijk is dat wat God voor ons gaat bewerken.
Dank u. Het is interessant om wat meer, het zou na een uitzending op zich kunnen zijn, denk ik.
Absoluut.
Ja, maar toch waar ik het zeker ook nog met u over wil hebben, u haalde daarnet al aan dat u vaak zegt dat God eigenlijk naast ons is en zoals de Emmausgangers, dat we hem enkel moeten herkennen. En ja, daarbij aansluitend, enige jaar geleden heeft u ook een café Emmaus opgericht, waar u nu ook mee verder gaat, nu corona een beetje hopelijk achter de rug is. Wilt u dat een beetje toelichten? Ik heb al wel een idee welke richting u ermee uit zal gaan, omdat u daarnet al sprak over de Emmausgangers en de betekenis. Maar wilt u misschien er wat meer over vertellen? Wat is het precies? Hoe is het idee ontstaan?
Ja, dat is een beetje door toeval ontstaan, maar ook in de samenloop van omstandigheden. In 2015 was er een parochieberaad in onze parochie, de grote zone Oud-Everlee. En dat was wel ook de wens van meer terug mogelijkheid te hebben om gesprekken aan te gaan of uitwisselingen te doen. En dat was vooral gestuurd ook door Pater Ferry, die op dat moment tijdelijk pastoor was bij ons. En ik zelf had de bedoeling om vooral te zien of dat we bij jongeren het geloof terug konden zinvol maken en attractief maken. En we hebben de dingen samengebracht. En zo zijn we begonnen met Café Emmaüs. Emmaüs, om er op duidelijk te maken aan iedereen, jong en oud, van ja, God loopt naast ons en we moeten leren onze ogen open doen en dat leren interpreteren en leren een band met hem leggen. Vooral dat, een band met God leggen. En waarom is daar het woord café ook mee gemoeid? Dat was bedoeld om te zeggen van, het gaat om gemoedelijke gesprekken, het gaat om uitwisselingen, zonder dat daarom vooraf een spreekbeurt moet aangehecht worden of wat dan ook. Het is vrijblijvend. Mensen kunnen binnen en buiten lopen, ze kunnen een aantal keren deelnemen of ze kunnen altijd deelnemen. Maar ik kan u alleen maar zeggen, degene die echt geïnteresseerd is, die wil altijd komen. En we hebben dat toen gestart in die streek. Daarna hebben we dat eventjes ook in Sint-Martinus gedaan, maar toen is de COVID gekomen. En in feite waren we toen ook al aan het plannen om dat in Leuven te doen, omdat daar meer jongeren aanwezig zijn, en misschien zijn er een aantal daarvan wel geïnteresseerd om zo deel te nemen. En dus dat zijn we nu aan het opstarten. En in september, oktober hopen we echt daarmee verder van start te gaan op een, laten we zeggen, meer officiële manier. En dat zal dan nog wel aangekondigd worden in Kerk en Leven, of in de website van Kerk Leuven, van Leuven aan de Deilen enzovoort.
Het feit dat u zegt, ik wil in het bijzonder iets doen voor jongeren, waar komt dat vandaan?
Wel, heel eenvoudig. De jongeren zijn de toekomst van de wereld. Hè? Wij gaan verdwijnen. Hè? We zullen niet zo lang niet meer moeten meegaan. Dus het is van belang dat de jongeren ook perspectief krijgen op een aantal zaken die van belang zijn in de wereld. Ja, en dat ze dat meenemen in hun leven, want zij gaan de verantwoordelijkheid dragen voor de wereld.
Ja. En dat ze ook misschien in deze tijd weinig gelegenheid hebben om te ontdekken wat het geloof is.
Wel, ze worden veel te veel afgeleid door allerlei activiteiten. En niemand kan hun dat kwalijk nemen. Hè? Want bon, ze hebben enerzijds hun studies, maar anderzijds al hun sportactiviteiten, nog andere activiteiten. De jongeren van vandaag zijn heel druk bezig. Hè? En worden ook beïnvloed door allerlei programma's, ook door hun gsm's op internet, door wat er op tv komt en zo. Dus ja, ze hebben weinig tijd om een keer stil te staan en na te denken en te reflecteren. En misschien is dat de gelegenheid om zoiets los te weken.
Want hoe gaat zo'n avond dan precies in zijn werk? Want u heeft er al ervaring mee uit het verleden. Wordt het enigszins gemodereerd, de gesprekken, of is het echt gewoon een spontane verloop van wat er komt?
Wel, uiteraard is er altijd een beetje moderatie nodig. Hè? En daar zorgen wij dan wel voor. Hè? Wij of een van de paters die aanwezig is of zo. Maar het is toch wel een spontane uitwisseling. Hè? Mensen kunnen naar voren komen met gelijk welk aspect of emotie, of vraag die ze hebben. En dan wordt daarop ingepikt. En zo kan het zijn dat de evolutie van zo'n avond heel anders verloopt dan men oorspronkelijk misschien dacht. Hè. Er wordt ook meestal niet op voorhand afgesproken, we gaan het over dat of dat onderwerp hebben. Dat komt spontaan tot stand, iemand brengt iets aan, of ik zelf breng iets mee. Dan begint het gesprek rond, maar zo springt het van het een op het andere. Naar gelang dat de mensen tussenkomen. Want het is belangrijk dat mensen ook hun eigen gevoelens kunnen uitdrukken en hun eigen vragen kunnen stellen.
Ja, want in uw persoonlijke geloofsleven ervaart u ook het belang om geloof te kunnen delen met anderen. Is dat belangrijk voor het geloof? Ja.
Ja, uiteraard. Als men zich zou opsluiten en het geloof alleen maar tussen vier muren beleven, bij wijze van spreken. Maar op zichzelf heeft dat ook een bepaalde waarde. Dat is een vorm van retretten. Maar dat is niet het enige. Hè. Het geloof deelt je of toont je. Hè. In feite is het meer uw voorbeeld van hoe dat je dingen doet en beleeft, die andere mensen kan aanspreken om te zeggen van dat is misschien belangrijk of dat is misschien interessant.
U deist er niet voor terug om daarover te getuigen ook niet, hè?
Nee, absoluut niet.
Ja, dat is mooi. Ja, ook iets dat me wel bijblijft uit alles wat u vertelt. Enerzijds de nadruk op het belang van de persoonlijke relatie met God, maar anderzijds ook wel het concrete handelen dan daarnaar, hè? Naar het christelijke ideaal. Die twee moeten samengaan.
Absoluut, en dat is niet gemakkelijk. Hè? Ten eerste ons kennen en ons aanvoelen van God en wat God uiteindelijk verlangt van ons, is altijd relatief gebrekkig. Hè? We zijn mensen, ook met ons gebreken. En dus dat is al een zekere vorm van handicap. Hè? Maar dat belet niet dat we dan, als we geloven dat dit of dat belangrijk is, of dat we dit moeten doen en dat moeten laten, dat we daar niet moeten naar handelen. En dat is dan de tweede grote moeilijkheid die we ondervinden, van we zijn niet altijd in staat om dat perfect te doen. Maar dat moeten we ook aannemen. We zijn mensen die tenslotte gebrekkig zijn, maar we moeten ons best doen. Het belangrijkste is, doe je best en God doet de rest. En dus in al wat dat we doen, het professionele, maar ook het andere, moeten we proberen daarnaar te leven. Maar ook realiseren dat we dat dikwijls niet goed doen. Ik moet mezelf daar ook op betrappen, hè, dat ik zeg van ja, ik heb wel die visie en dat gevoel, maar ik doe het toch niet goed. En dan moeten we elke keer terug opnieuw beginnen en daar ook, dat is een vorm van bekering, een vorm van sorry zeggen. Hè. Maar telkens opnieuw beginnen om dat als principe te nemen om een goed leven uit te bouwen.
En tegelijkertijd hoopvol voor de toekomst van onszelf en van de wereld.
Absoluut. En ik kan daarbij een mooie boodschap geven, hoe moeilijk dat het nu ook is in de wereld, want we leven in een moeilijke wereld met heel veel evenementen. Mensen moeten niet bang zijn, want uiteindelijk gaat het goed komen. Hè? Ook al gaan we nog veel moeilijke dingen zien gebeuren, van allerlei soort, uiteindelijk gaat God ons verlossen uit die moeilijke wereld. En dat is wat hij overal belooft in zijn Bijbel, in zijn evangelie, in al zijn boodschappen naar de wereld toe. Vertrouw op mij, bekeer u tot mij, wees intiem met mij. En dan zult je zien dat het goed komt.
Het is eigenlijk een mooie overgang naar het laatste deel waar ik het dadelijk met u over wil hebben, met nog enkele concrete geloofsvragen. We gaan er tussenuit voor een laatste stuk muziek, want de tijd vordert. Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Guido de Wachter. We hebben het al over heel veel interessante dingen gehad. U heeft al veel boeiende zaken met ons gedeeld over uw persoonlijke leven, maar ook over de verschillende engagementen waarbij u betrokken bent, de dingen waaruit u leeft. Bij uw geloof heb ik toch nog enkele meer concrete vragen. het geloof is doorheen heel uw leven verweven, zoals we al hebben mogen merken. Maar ik vraag mij af, zijn er voor u, u spreekt over God, de persoonlijke plaats die hij inneemt in uw leven, maar zijn er voor u ook bepaalde personen, of heiligen misschien, die een inspiratie gevormd hebben of vormen in uw leven?
Zeker en vast. En in de eerste plaats natuurlijk Christus zelf. Hè? Want ik kan me goed voorstellen dat heel wat mensen het moeilijk hebben om de geestelijke God te aanschouwen of voor te stellen enzovoort. Hè? En voor veel mensen is het gemakkelijker om de Christusfiguur te leren kennen en zich daar een beeld van te vormen. Trouwens, dat is eigenlijk heel mooi. Hè? Is eigenlijk het grootste bewijs dat God niet afstandelijk is van ons. Want als God alleen maar zijn God in de hemel zou blijven, en hij heeft zijn schepping gemaakt en dan laat hij allemaal daar beneden, hè? Om het zo plastisch uit te drukken, daar beneden bezig zijn, ja, dan denk ik, is die God met ons wel betrokken. Het feit dat hij zich gewaardigd heeft om af te dalen, en dan af te dalen op de meest eenvoudige manier, en bij ons te zijn, van kindsbeen af, bij alle miserie van dien, en dan ook nog op het einde, nadat hij een belangrijke publieke optreden heeft gehad om de mensen en ook het publiek duidelijk te maken, en ook, zou ik zeggen, de politiek van die tijd duidelijk te maken waar het om te doen is, zich gewaardigd heeft om te sterven. Zonder daar absoluut fysische weerstand tegen te bieden. En voor ons te lijden om onze zonden te delgen. Dat is eigenlijk iets fantastisch. Dat is ongelooflijk. En als men dan ook nog de woorden leest van wat Christus allemaal gezegd heeft en gedaan heeft, dan kunnen we toch wel een heel ander beeld krijgen van wat belangrijk is in ons leven en wat we eigenlijk zouden moeten doen. En je kunt het samenvatten, dat is liefhebben, liefhebben, liefhebben. Hebt elkander lief. Hè? Dus die Christusfiguur is voor mij nog altijd de centrale figuur. Hè? De meest heilige, niet alleen de meest heilige, maar ook is God voor mij. Want sommige mensen twijfelen daar ook aan. Ze zeggen van, ja, is die wel God? Is misschien wel een mooie mens geweest en zo, maar is die wel God? Ja, ja. Hij is eigenlijk de verpersoonlijking van God die zich geïntegreerd heeft in onze wereld om te tonen waar het om te doen is. En daarnaast zijn natuurlijk heel veel heiligen die ons ook mooie voorbeelden gegeven hebben, ieder op zich. Hè? Ik heb zowel waardering voor heiligen uit het verleden, gelijk naar Johannes de Doper of Johannes de Evangelist. Hè? Maar evengoed heiligen van de dag van vandaag. Hè? De pastoor van Ars of andere mensen, Pater Damiaan, die dichter bij ons staat en dergelijke. Zo zijn er heel veel. Hè? Johannes van het Kruis of Theresia van Avila of Theresia van Lisieux, noem maar op. Hè? Maar ieder heeft zo zijn eigen boodschap of kenmerk gegeven of dingen gelanceerd om ons aandacht te trekken.
Vandaar misschien dat u ook aanhaalde dat het belangrijk is dat iedereen op een manier zichzelf is.
Absoluut. Absoluut.
Omdat iedereen ook op een eigen manier eigenlijk God in de wereld moet brengen.
Absoluut. En iedereen mag daarin verschillend zijn, maar we moeten waarheidsgetrouw zijn. Zolang als we de leugen vermijden en als we zeggen van, mijn inzicht na goed overweging en reflectie is deze, ik denk dat dat de waarheid is, dan mogen we dat gerust zo naar buiten brengen en zo beleven. En dat kan een beetje verschillend zijn van anderen, omdat ieder zijn pad volgt daarin.
Daarbij aansluitend misschien, ja, normaal zou ik de vraag stellen, wie is Jezus voor u? Maar u heeft het eigenlijk daarnet al gehad over de belangrijke plaats die Christus inneemt in uw leven. Ik weet niet of u daar nog iets aan wilt toevoegen, maar...
Nee, ik denk dat ik de essentie gezegd heb.
Essentie zeker
en
gezien.
Ik lees altijd opnieuw zijn woorden om te zeggen, heb ik dat wel goed verstaan? Heb ik dat wel goed verstaan? Wat heeft hij daarmee bedoeld?
Ja,
en ontdekt men geweldige dingen, hè?
Ik wou het inderdaad ook even hebben over uw concrete gebedsleven, hoe dat eruit ziet. Ja, de schriftlezen is daar toch een belangrijk element in dan voor u?
Ja, dat is een punt. Maar ook soms het gewoon bidden. Hè. Maar het meeste van mijn bidden bestaat uit spreken met God. Intiem te zijn met God. Dat is iets dat inwendig plaats heeft. Hè. Dat is een uitwisseling en zo. En dan is het ook meestal zo dat men niet altijd onmiddellijk een antwoord krijgt. Hè. Men moet dat ook niet verwachten. Maar ik garandeer u, op termijn krijgt men ook heel duidelijke antwoorden. En dat heb ik mogen ervaren. Hè. Dus waar het om te doen is, en bijvoorbeeld ook door wat ik aanhaalde van al die dingen die ik gelezen heb, van wat God zegt tot de wereld, ook de dag van vandaag, daar staan zo'n mooie boodschappen en zo'n mooie zaken in om over te reflecteren. En dikwijls vind je daarin het antwoord van de vragen die je gesteld hebt. Dus ik zou zeggen, mensen hebben het dikwijls lastig ook met te bidden, in de formele zin, het opzeggen van formuleringen, maar dat is niet per se noodzakelijk. Dat mag, dat is goed op zich, maar dikwijls is het ook zo dat het echt oprecht vanuit uw hart spreken met God, een contact hebben, een intiem contact hebben met God, dat ontzettend belangrijk en verrijkend is. God heeft niet graag dat we gebeden aframmelen. Dat we lippendienst vertonen. Maar hij heeft graag dat we proberen oprecht met hem te zeggen van wie wij zijn, hoe wij tegenover hem staan, welke fouten dat we gemaakt hebben. En soms ook gewoon hulp vragen om van die fouten af te komen. Dat moet ik regelmatig opnieuw doen, hè, want wij zijn zwakke mensen.
Tot slot, om dit mooie gesprek af te ronden, zou ik toch nog graag de vraag stellen. We zijn hier bij Radio Maria. Heeft ook Onze Lieve Vrouw een plaats in uw leven?
Zeker en vast. Ik moet zeggen, het is waarschijnlijk Onze Lieve Vrouw die mij het eerst en het meest bij Christus gebracht heeft en bij al wat daarmee samenhangt, bij God. Onze Lieve Vrouw is de figuur en de persoon die ten eerste het gemakkelijkst aanspreekbaar is voor mensen. Zij is moeder. Zij is onze moeder. Zij is de moeder van iedereen. En wij kunnen bij haar terecht. En ik heb dat ook gedaan in mijn leven. Op een bepaald moment, ik was toen nog jong student, als ik zo reflecteerde over een aantal dingen, dan ben ik ook op mijn knieën gevallen en in tranen om te zeggen van, ja, ik heb dit of dat toch niet goed gedaan. En dan realiseer ik me op een bepaald moment zomaar, ik ken uw zoon eigenlijk niet goed genoeg. Leer mij uw zoon beter kennen. En ik kan u zeggen, 3 jaar lang heb ik enorm veel geleerd over Christus. Zie je, zij is de moeder die ons bij de kern van het leven brengt en ook bij de oorsprong van het leven. En dat is God en het goddelijke. Dat is ook haar zoon. Maar dat is evengoed haar vader en dat is evengoed haar bruidegom, de geest. Hè. Want Onze Lieve Vrouw staat midden tussen die 3 goddelijke personen. Zij is de dochter van de vader, de bruid van de Heilige Geest en de moeder van de zoon. En dat bidden we ook dus regelmatig.
Guido, heel hartelijk dank voor dit rijke gesprek. U bent altijd welkom bij Radio Maria en u luistert soms ook, hè,
naar
Radio
absoluut, Maria. Absoluut, absoluut, ja. Ja.
Heel veel succes en ook nog geluk met alles wat u doet.
En een mooie tot genoegen. En welkom ook aan iedereen die contacten wil leggen. We zijn altijd bereid van eventueel te helpen of iets te doen.